Hoi, ik ben Bobby.
En ik ben Daniella. En welkom bij de Recovery Club. Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van de Recovery Club. En je raadt het nooit, dit keer ben ik niet aan het opnemen met een heel ouderwets vanaf mijn telefoon met oortjes in, maar gewoon op de officiële manier zoals Bobby en ik het hebben afgesproken, dat we allebei een microfoon zouden aanschaffen op onze laptop. Ja, ja, het is gelukt. Het heeft wat voeten in de aarde gehad, maar my god. Dus ik hoop echt dat de audio vanaf mijn kant beter is. Dus laat dat ons ook even weten via de feedback en zo. Maar goed, Bobby, daar zijn we weer. Hoe voel je je vandaag?
Best wel prima. Ik ben echt ontzettend moe. Dat heeft ook te maken met mijn weken. Daar zal ik zo meteen ook wat over vertellen. Maar jij hebt volgens mij nog een grote levensupdate. Dus ik dacht, deze week beginnen we gewoon even met een... Hoe gaat het met jou, Danielle?
Oh god, ja. Ja, voor degene die... jullie hebben ons allemaal wel... of tenminste, jullie volgen ons denk ik wel op Instagram. Mocht je ons niet volgen, therecoveryclub.podcast. Daar, weet je wat, ik dacht... Iedereen is zo aan het meeleven met mijn datingleven. En ik vind dat zelf ook altijd heel erg leuk. Een leuk segment in podcast. Dus nou, in ieder geval, ik heb wat dingetjes gedeeld daar op ons Instagram-account. En ik heb natuurlijk de vorige week ontzettend... Ik eindigde letterlijk met het mooiste orakel wat je je maar kan verzinnen. Van, oh, hij is zo supportive, la-di-la-di-la. Nou, om het een beetje in een notendop af te ronden. Het gaat er eigenlijk over dat ik natuurlijk aan het daten was met de buurman. Nou, het is officieel finito. Het is helemaal klaar gewoon. En wat ik er zo bijzonder aan vond, is niet zozeer dat, nou ja, dat het dus in die zin dat het klaar is, maar meer hoe het is gegaan. Wat ik dus de vorige week al aangaf, is dat ik heel erg veel pijn had wat betreft de Lyme disease of ziekte van Lyme. Ik zeg het zelfs in het Engels nu. En hij was super begripvol en we zouden gaan lunchen. Ik had dus van tevoren afgezegd. De dag ervoor, nou, dat vond hij dus super respectvol. En je kent dat toch wel, dat als je iemand aan het daten bent, dat je een bepaalde... je voelt gewoon aan je water. Het is een bepaald onderbuikgevoel dat je voelt van oké, er klopt iets niet. Ja. En het is natuurlijk ook het hele appgedrag dat je denkt van oh ja, oké, er is duidelijk. Ik noem dat dan zo een energetic shift. Dat klinkt heel erg zweverig, maar ja, weet je, gut feeling is er niet voor niets. En ik gaf letterlijk mijn hele schema, van oké, ik kan dan en dan en dan afspreken. En hij zei letterlijk alleen maar, oh, ik ga uit met mijn broer op vrijdag, that's it. Maar het probleem is, ik woon dus in Antibes en Antibes is echt heel klein. Dus je moet het voorstellen dat er twee straten zijn, waar dus alle restaurantjes en cafeetjes zitten en waar iedereen uitgaat. En we komen dus allemaal op dezelfde plekken. Dus de kans dat je elkaar tegenkomt is echt enorm groot. En ik heb best wel een grote vriendengroep hier in Zuid-Frankrijk. En we gaan over het algemeen altijd uit in Antibes. Want daar is het gewoon toch wel redelijk nog betaalbaar. In vergelijking met bijvoorbeeld Cannes of nou ja, andere plekken. En ik ging vrijdag uit met mijn vriendinnen in Antibes. Op dus dezelfde dag dat hij uitging met zijn broer en al zijn vrienden. Dus ik was al helemaal een soort van zenuwachtig. Want ik voelde al van, oh god, het gaat echt aflopen op een hele rare manier. Maar goed, ik heb een hele leuke avond gehad met mijn vriendin. Wat er dus uiteindelijk gebeurde, dit heb ik niet gedeeld. Ik zat er toch een beetje mee, want hij heeft me die avond een beetje geghost. En ik zei, ja, ik ga ook uit. Misschien komen we elkaar nog tegen. Ik zei, het zou wel zo aardig zijn als je mijn gedag zegt. Zei hij, oh, dat zal ik zeker doen. Toen dacht ik al, what is this? Hoe raar. Je gaat van uit lunchen naar in één keer dit, maar oké. Dus ik loop op een gegeven moment rond een uurtje of één naar huis. En ik had echt nogmaals echt een eindeloos geweldige avond gehad met mijn vriendinnen. We waren wel toevallig in een pub waar hij altijd komt, maar hij was er gelukkig niet. En dus ik loop naar huis en ik zie hem dus met een meisje helemaal verstrengeld staan. Ja, dus ik denk, ik dacht, ziet hij mij? Ja, ik zag hem natuurlijk, maar hij zag mij niet. Dus ik loop naar huis en ja, ik zat, terwijl je dus naar huis aan het lopen bent en ik had nog zeker 5 minuten. Nou ja, alle scenario's passeren natuurlijk de revue en ik zat te denken, oh, wat gaat er nu gebeuren? Hoe ga ik dit verwoorden, hoe ga ik dit tegen hem zeggen? En toen dacht ik, ja, weet je, ik heb hier gewoon geen zin in die ongemakkelijkheid. Nogmaals, we hadden niks, we waren gewoon aan het daten, maar het ging er meer om dat. Dit is dus, jongens, dit is maar echt een this is just scratching the surface van alle, nou, 100 dates die ik heb meegemaakt. Dit stelt niks voor, hoor. Ik heb veel ergere dingen meegemaakt. Maar goed, ja, ik kwam dus thuis en ik heb er toch, nou, niet slecht van geslapen, maar ik werd er wel een beetje met een kater van wakker. Dat ik dacht van, oké, dit vind ik niet echt heel bepaald respectvol en niet leuk, want
nee,
je weet gewoon, toch? Ik bedoel, het is heel raar, gewoon afgerond. Dus ik zei tegen hem de volgende dag, ik dacht, weet je, ik ga dit niet zo laten laten sluimeren. Dus ik heb hem gewoon een berichtje gestuurd. Ik zei, luister, ik voel gewoon een bepaalde afstand. En als je gewoon vrienden wil blijven, dat is helemaal oké. Maar ik wil niet dat er een bepaalde rare vibe is. Want we wonen in een heel kleine town en we gaan elkaar sowieso tegenkomen. En ik heb liever dat je gewoon upfront en straightforward bent dan dat je me aan het lijntje houdt. En toen kreeg ik meteen een bericht terug. En nou, dat berichtje heb ik dus ook gedeeld op Instagram. Ik heb het zelfs bewaard. Want ik dacht, joh, weet je, als ik dit ga vertellen en iedereen denkt, wat is dat berichtje dan? Ik heb het onder de highlights op therecoveryclub.podcast. Dus daar kan je naartoe kijken onder de highlights date perikelen gezet. Ja,
slim.
Ik dacht, you never know wie er terug... Het was een heel simpel berichtje. Maar goed, hij heeft dus letterlijk gezegd van, nee, ik wil eigenlijk vrienden blijven en ik wil me op mezelf focussen. En ik kreeg zulke lieve berichten van jullie. Dat was echt niet normaal. Van, oh Daan, je verdient veel beter en blablabla. Bla, bla. Het was echt zo schattig. Maar anyway, dus het hele verhaal met de buurman. Nou, dat hoeft dus niet meer to be continued te worden. Want het is gewoon klaar. Ja.
Nou, maar ik vind het wel echt zo apart.
Ja, hè?
Ja, ik vind het heel raar. Ik vind ook dat jij dan zegt van, het zou wel netjes zijn als je gewoon hallo zegt. Omdat hij daar dan serieus op reageert van, ja, zal ik doen? Alsof we iets anders hadden moeten verwachten van hem. Ja. En dat hij dan zegt dat hij op zichzelf wil focussen, maar tegelijkertijd wel met iemand anders bezig is. Weet je, wees gewoon straight. Ook als je niet per se wil zeggen van, ik ben met iemand anders bezig. Maar ga niet iemand lopen ghosten. Dat is zo naar.
Och, het is zo 1999. Weet je, dat kan gewoon niet meer. Nee, maar dat
jaar.
Ik bedoel, weet je, we zijn ook geen 20 meer. Hij is 33 en ik ben 32, bijna. Nee, 31. Ik ga mezelf niet ouder maken dan dat ik ben. Maar kom op, weet je, daarom ben ik. En hij zat maar van, oh, ik hou heel erg van mensen die recht door zee zijn en direct en straightforward en honest en al dat soort dingen. En hij doet letterlijk het tegenovergestelde van wat hij van andere mensen verwacht. Dus ik dacht, oké, wat wil ik graag uit deze situatie? Vandaar dat ik dus dat berichtje heb gestuurd. En het gaat awkward worden, want we gaan elkaar tegenkomen. En het grappige is, ik zat daarna erover na te denken, dan stoppen we hiermee, want anders wordt dit een half podcast. Maar ik was niet verliefd, ik was niet helemaal infatuated. Mijn vriendinnen zeiden ook van, Daan, je hoeft je helemaal niet zorgen te maken, want het was niet dat je echt een bepaalde hele, hele sterke band met hem had. Maar je raakt toch op een bepaalde manier attached aan iemand. Mm-hmm. Zeker als je dagelijks contact hebt en elkaar toch in een relatief korte tijd echt heel vaak ziet. En ook nog eens een keer zo dicht bij elkaar in de buurt of in de straat eigenlijk woont. Dus ik weet niet. Ik gewoon hoe het afgehandeld was en de intensiteit. Van heel, heel intens appen naar in één keer helemaal niks. Inderdaad, dat ghosten, daar hou ik gewoon niet van.
Nee, snap ik.
Dus, en nou moet ik heel eerlijk zijn. Ik zou hypocriet zijn als ik zou zeggen dat ik dat nooit zelf heb gedaan. Want dat heb ik ook wel eens gedaan. Maar als iemand aan mij zou vragen van, yo Daan, what happened? Dit vind ik gewoon niet netjes of kan je het uitleggen? Dan zou ik meteen heel eerlijk zijn. Dus daarom denk ik ook altijd, mocht iemand dit luisteren en denken, oh, ik zit in een soortgelijke situatie, vraag gewoon, they owe you an explanation. Klaar, punt. En als zij daar niet op antwoorden, nou, dan zijn ze sowieso jouw tijd niet waard. Maar in ieder geval zo denk ik er persoonlijk over.
Ja, nee, dat denk ik ook. Ik vind dat echt, communicatie is zo belangrijk in een relatie. En het voorkomt gewoon zo erg dat je hoofd met allerlei dingen aan de haal gaat. En inderdaad, wat je zegt, je hebt er in principe gewoon recht op dat iemand het uitlegt. En hoeveel iemand precies blootgeeft, ja, dat is aan die ander natuurlijk. Mm-hmm. Maar het gaat in een relatie ook, en ook in daten, gaat het om jullie beiden. Je moet samen die relatie laten werken. Dus als het niet werkt en jij weet niet waarom, dan is het ook aan de ander om het uit te leggen, vind ik.
Precies. Ja, klopt. Maar goed, dus nee, on to the next. Het grappige is dat ik wel dacht van hot girl summer is going to happen. Want ik kan nu letterlijk alles doen wat ik wil. Zonder dat ik me hoef te schamen voor, oh god, hij ziet me met een andere dude ergens op het terras zitten. Eigenlijk is het heel fijn. Ergens geeft het een bepaalde vrijheid. Dus jongen, het is alleen maar helemaal prima.
Wat positief.
Ja, toch? We moeten er een positieve draai aan geven. Maar hoe was jouw week?
Ja, ik weet niet hoeveel van onze volgers, luisteraars die op school zitten, maar iedereen die nog op school zit, die zal wel herkennen dat het nu de laatste paar weken van het jaar zijn. En dat betekent gewoon dat je echt ontzettend druk bent. In ieder geval, in mijn geval. Dus mijn week is echt voornamelijk gewoon school geweest. Ik ben zo ongeveer alleen maar bezig met school, tenzij ik zeg maar andere leuke dingen ga doen. Oké, dat is echt heel onlogisch. Eigenlijk ben ik dus misschien helemaal niet zoveel bezig met school. Nee, maar ja, mijn week bestaat gewoon uit school eigenlijk. Opdrachten maken, leren voor tentamens. Dus het is niet super enerverend geweest.
Ach, nee, ik benijd je niet. Het lijkt me zo intens. Ik bedoel, ik zou het nu niet eens kunnen, maar met mijn oogsituatie al gaat het gelukkig wel beter. Maar
ja, zo fijn.
Ja, dat is echt fijn. Dat is knock on wood. Helaas is er geen... Oh, wacht. Er zit hout achter mij. Sorry, ik moet even kloppen.
Oh,
ik ben
fijn.
Zo superstitious. Maar ja, de informatie die je moet gewoon... Op een gegeven moment kan je hoofd dat toch niet meer aan. Dat is toch... Ik vind het altijd... Ik benijd niemand die aan het studeren is momenteel. Echt, ik vind het echt knap.
Het is echt wel veel. Sorry, zeg je?
Nee, ik vind het gewoon echt heel knap. Want het is gewoon zoveel informatie wat je in je hoofd moet stampen. En dan moet je het ook nog eens een keer in een examen of in een tentamen. Nou ja, ik vind het gewoon heel knap.
Dankjewel. Ja, nee, het is ook echt wel de laatste week. En dat merk je ook wel echt aan iedereen. Dat iedereens motivatie is gewoon echt onder het nulpunt gezakt. Mm-hmm. Die van mij ook. En niemand heeft er meer zin in. Het is echt zo'n soort van doorgaan, weet je wel. Je sleurt jezelf er gewoon maar een beetje doorheen. En ja, ik hou me gewoon vast aan dat ik over 4 weken klaar ben. Dus het komt wel goed.
Nou, gelukkig. Fijn. Gelukkig duurt het niet lang meer.
Precies.
All right. Wij gaan het vandaag hebben over een onderwerp waar we eigenlijk vorige week ook wel een klein beetje op hadden gehint. En dat gaat over night hunger. Ik heb hier toevallig ook een post over geschreven. En die is echt zo goed ontvangen. En ik was er echt over verbaasd hoeveel reacties daaronder kwamen over, oh my god, dacht ik dat ik de enige was. Hè? Dat denken we altijd. Ondanks dat je zoveel op Instagram en op social media en op TikTok en weet ik veel wat overal kan lezen van, oké, ik ben dus niet de enige. Toch voel je je heel erg vaak alleen in tijden van herstel. Dus we gaan het vandaag hebben over night hunger. En dat kan je dus ook wel vertalen in, ja, hè, avondhonger. Evening, nachthonger. Ja, het is niet echt, als je denkt aan night hunger, dan denk je echt aan in de nacht. Maar voor mij persoonlijk, ik bedoel dan meer, laten we zeggen, vanaf dat het donker wordt ongeveer. Grappig genoeg was het in de winter, nam het echt toe ook eerder. Dus het moment dat het donker werd, dan begon ik ook eerder met veel eten. En in de zomer moest ik echt een soort van wachten totdat het inderdaad echt avond werd en dus donker werd. Dus dat is wel heel typerend, maar daar kunnen we zo meteen op terugkomen waarom dat ook is. Maar heb jij daar zelf ook een ervaring mee gehad? Want ik denk sowieso gaan we zo meteen in de details treden van wat het precies betekent. Maar heb jij zelf last gehad van night hunger?
Ja, zeker. Zowel tijdens de avonden, maar ook echt gedurende de nacht. En in periodes dat ik slecht sliep, was het dan ook wel dat ik gewoon, voordat ik zeg maar in slaap viel, veel honger had. En dat ik dan veel at. Maar ik heb ook wel, en trouwens nog steeds, dat ik soms 's nachts gewoon wakker word van honger. En dan is het niet per se dat ik veel eet, maar wel gewoon het feit dat ik wakker word van de honger. En dan moet ik dus echt half slapend, werk ik dan over het algemeen een banaan of een reep naar binnen. En heel af en toe, dan heb ik echt heel irritant een craving in een boterham met pindakaas. En dan sta ik dus in mijn pyjamaatje in de keuken een boterham met pindakaas voor mezelf te smeren. Met het licht uit natuurlijk. Echt om 2:30 s'nachts. En dan ga ik altijd in bed liggen. En dan heb ik vaak mijn ogen dicht terwijl ik het eet. Of mijn ogen zijn dan nog heel moe. En dan ga ik daarna weer verder slapen.
Ja, dat heb ik dus ook heel erg gehad. Dus laten we even uitleggen ook wat het is. Want night hunger, als mensen denken van, wat is dat dan? Want misschien niet iedereen heeft daar last van gehad of heeft daar last van. Maar night hunger betekent eigenlijk dat heel veel mensen hebben dus eigenlijk last van een inhaalhonger, kan je het ook wel noemen. Maar van het moment dat, zeg maar, laten we zeggen dat het avond wordt. Dus dat kan betekenen vanaf 6-7 uur tot... Nou, bij mij was het persoonlijk vanaf 7 tot, nou, pak een beet 1 uur 's nachts. Dan had ik echt de meeste calorie-inname. En dan alsnog werd ik in de nacht wakker sowieso van honger. Dat op zichzelf staan, daar heb ik heel, 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 heel lang last van gehad. Ook echt zelfs standaard een bakje nootjes of een reep of een banaan. Altijd iets naast mijn bed had en daar ook echt naar luisterde. En als ik wakker werd van de honger. Ik kon ook gewoon niet slapen. Ik begrijp niet hoe mensen kunnen zeggen, oh, ik heb zo'n honger. Maar ja, nou ja, ik ben zo moe, ik ga maar gewoon naar bed. Dan denk ik, hoe?
Nou,
hoe
dan? Inderdaad.
Ik begrijp, en tot de dag van vandaag, maar ik denk ook dat dat een soort van beschermingsmechanisme is van mijn lichaam. Die zegt, oké, ja, maar deze rodeo gaan we niet nog een keer doen. Dus ik kan nooit meer, tot de dag van vandaag, als mijn vriendinnen, want mijn vriendinnen zeggen heel vaak, van ook bijvoorbeeld als we uit zijn geweest, van, oh, ik zou nog wel wat kunnen eten. En dan zeg ik, nou, dan halen we toch even wat. Maar dan zeggen ze, nee, ik ga naar huis, ik ga slapen, ik ben te moe. En dan denk ik, ja, oké, ik ga ook naar huis dan. Maar dan ga ik nog echt zeker wat eten voordat ik ga slapen, want anders kan ik gewoon niet slapen. Dus dat op zichzelf staand heb ik eigenlijk nog steeds wel, maar dat is gewoon op een hele normale manier, zeg maar. Maar met night hunger, wat eigenlijk de definitie, het staat ook in het boek van Tabitha Farrar, die heeft er ook echt een heel hoofdstuk aan gewijd, is dat, wat je vaak ziet, is dat mensen het moment dat ze opstaan, dat de eetstoornis heel sterk is. Dus dat er een enorme behoefte is aan eigenlijk restrictie opvolgen. En gedurende de dag, dat je dan merkt natuurlijk, het is uiteraard ook een bepaalde mate van opsparen van calorieën, laat heel eerlijk zijn, maar dat het vaak makkelijker wordt. En dat had ik zelf ook, en ik begreep nog zeer waarom dat was. Dat ik dacht van, hoe kan het nou dat ik in de avond zoveel makkelijker kan eten. Dat als ik, laten we een heel simpel voorbeeld noemen, dat als ik bijvoorbeeld mezelf had voorgenomen van, oké, ik ga een doos met, ik had bijvoorbeeld een enorme droom om donuts te eten. Waarschijnlijk omdat dat heel veel mensen deden in All In Recovery. Dus, of nee, trouwens, toen keek ik nog geen video's. Maar ik weet het niet. Volgens mij was het een soort van, ik kwam net uit Amerika. Ik weet het niet meer, maar ik had een bepaalde obsessie met donuts. En ik had al 100 jaar geen donut meer gegeten. En Nederland is natuurlijk ook niet echt een donutland, zeg maar. We zijn meer een appeltaartland, laat ik het zo zeggen. In Amerika zijn donuts bijvoorbeeld heel gangbaar. Maar goed, in ieder geval wilde ik een doos donuts halen. Of dan deed ik dat. En dan overdag probeerde ik mezelf een soort van pep talk te geven van, oké, Daan, ga die donut eten. En dan was het altijd van, nee, in de avond, want dan is het veel makkelijker. En dat was een soort van, ja, het werd een soort van haast een constatering van een feit. Van ja, het is gewoon ook makkelijker om in de avond te eten. Punt. I didn't even question why that was. Het was gewoon van, oké, dat is het. En toen daarna, toen ik er pas research naar ben gaan doen van, oké, waarom is dat? Toen kwam ik erachter van, oké, vanuit een biologisch perspectief, it does make sense. Dus misschien kunnen we daar ook een beetje over hebben van, waarom is dat? Ja. Wil jij daar nog iets aan toevoegen voordat ik de uitleg ga geven waarom dat is?
Nee, ik vond het eigenlijk wel een goede uitleg. Dus ik denk dat we wel over kunnen naar het wetenschappelijk onderzoek.
Right. Nou ja, vanuit een biologisch perspectief is het dus heel normaal om dus die nachthonger te ervaren. En met night hunger, wat ik daar dus eigenlijk mee bedoel, is dat je dus, wat ik al zei, vanaf een bepaald, nou ja, laten we zeggen een uurtje in de avond totdat je naar bed gaat, eigenlijk een enorme inhaalslag maakt wat betreft eten. En waarom dat is, nou ja, dus als volgt. Het is onder andere omdat ons lijf, of ons brein, de hele dag aan het migreren is. Tenminste, dat denkt de hele tijd van, we moeten op zoek gaan naar eten. Dat is dus die migratie of migration theory. En dus is het veiliger om in de avond te eten. Omdat eigenlijk de hele dag, nou, wat ik al zei, je brein denkt, we moeten de hele dag op zoek naar eten. Dus we kunnen niet stoppen om even te eten. Nee, want we moeten op zoek gaan naar eten en zoveel mogelijk eten verzamelen. En dan kunnen we in de avond rusten en eten. Dus dat is een van de redenen waarom het vanuit een biologisch perspectief veiliger, een soort van meer echt zevelt als een soort wollen dekentje van, oh, oké, dit voelt fijn. Zeg maar dat stukje, dat vanuit een biologisch perspectief is dat het dus heel erg. Nou, daar herkende ik mezelf enorm in. In de avond merk je vaak dat je minder energie hebt om te vechten tegen de mentale honger. Dus als je de hele dag bijvoorbeeld aan die, nou, neem die donut weer als voorbeeld, hebt lopen denken, op een gegeven moment ga je natuurlijk in de avond denken, oh god, die donut ligt nog in de koelkast of in de kast of whatever. Och, zal ik het nemen, zal ik het niet nemen? En als je zo moe bent, dan is er een kans dat je denkt, nou, weet je, fuck it, ik doe het gewoon. En vaak, als je dan eenmaal begint, dan kan je niet stoppen met eten. En dan komen we eigenlijk ook weer in het stukje feast eating, waar we dus ook de vorige keer over hebben gehad. Dus dat je eigenlijk gewoon, nou ja, niet kan stoppen met eten, wat dus weer heel logisch is. En dan komen we ook weer terug op het stukje restrictie, wat je dus eigenlijk gedurende de dag doet. Maar goed, in de avond heb je dus minder resistance / energie om dus te vechten tegen je mentale honger.
Daaraan toevoegend, er is ook een wetenschappelijk onderzoek geweest. En daaruit komt eigenlijk naar voren dat discipline of wilskracht, dat het een soort van uitputtende bron is. Dus gedurende je leven, maar ook gedurende de nacht, herlaat dat weer een beetje. Maar daarom heb je, als je gedurende de hele dag heel veel wilskracht hebt gebruikt om die donut niet te eten, of heel veel discipline hebt gebruikt om die donut niet te eten, dan in de avond is je discipline of je wilskracht op. En dan heb je dus niet meer de energie inderdaad om te zeggen van, nee, ik ga hem niet eten.
Mm-hmm. Ja, klopt. Nou ja, dat is dus een van de dingen. Heel veel eten en daarna gelijk slapen is eigenlijk het schuldgevoel een beetje proberen te vermijden. Dat hoor ik ook heel vaak bij cliënten van, ik vind het makkelijker om veel te eten in de avond, want dan weet ik in ieder geval dat ik naar bed ga en dat ik er niet meer aan hoef te denken. Dus dat is een heel groot onderdeel. Dat was bij mij ook precies hetzelfde. Alleen dan heb je wel weer ook natuurlijk de kans dat je dus wakker wordt met wel weer dat schuldgevoel. En dan is het dus noodzaak om dan niet weer natuurlijk die restrictie op te leggen. Dat, nou ja, binge restrict cycle een beetje te doorbreken, of feast restrict cycle. En alleen in de, heel veel mensen zijn vaker alleen in de avond. Niet iedereen natuurlijk, ligt helemaal aan je, of je in een gezin woont of alleen, überhaupt. Maar wat je wel vaak ziet is er, je kan je sneller afzonderen. Sommige mensen gaan eerder naar bed. Je hebt meer momentjes vaak om je terug te trekken. Tenminste, dat hoor ik vaak, dat heb ik zelf in ieder geval meegemaakt. Dus dan heb je vaak ook geen oordeel van anderen. Mocht je jezelf volstoppen met 15 donuts. En nogmaals, er is niks aan de hand als je dat doet. En over het algemeen hebben mensen daar helemaal geen oordeel over. Zit dat alleen maar in onszelf? En heeft de eetstoornis daar een oordeel over? Maar dat is een onderdeel. De calorieën opsparen is natuurlijk uiteindelijk het aller, misschien wel het allerbelangrijkste hier ook. Is dat als jij gewoon overdag te weinig eet, ja, wat gebeurt er dan? Al die dingen tezamen, in combinatie met inderdaad minder, nou ja, te kunnen vechten tegen je mentale en je fysieke honger. You give in. En je lijf heeft zoiets van, we moeten al deze calorieën nog, nou ja, inhalen. Ja, logisch dat je dan ook gewoon in de avond niet meer kan stoppen met eten. En dat er grote kans is dat jij tot 1 uur 's nachts of 2 uur 's nachts blijft eten. Totdat jouw lijf zoiets heeft van, oké, nou, nu hebben we voldoende gehad. En we kunnen naar bed. En dat heb ik ook zo vaak meegemaakt. Dat ik dacht van, oh mens, waarom doe je jezelf dit aan? Want je moet gewoon naar bed. Ik ben gewoon moe. Maar ik kon dan niet stoppen met eten. Omdat, tenminste, ik kon niet stoppen met denken aan eten. En dan kon ik wel naar bed gaan. Maar dan lag ik letterlijk in bed echt broodjes te bouwen of whatever. Mm-hmm. En nou ja, in ieder geval, dus dan ging ik dan altijd gewoon door. Dat is het eigenlijk wel. En hoe je dat doorbreekt is letterlijk meer eten gedurende de dag. Want anders doorbreek je deze cirkel echt letterlijk nooit.
Ja, klopt. Daaraan toevoegt het ook nog wel voor onze neurodivergente luisteraars. Zelf merk ik ook dat gedurende de dag ben je natuurlijk bezig. En ik heb dan autisme en ik ben me dus vrij slecht bewust van mijn eigen, ja, innerlijke zijn. Dus ik kan, tenzij ik erop let, soms heel gemakkelijk vergeten dat ik moet opletten van, oh, heb ik honger. Ik kan de hele dag door bezig zijn en in een focus zitten en dan denken van, aan het einde, oh, ik heb echt heel veel honger eigenlijk. En tegenwoordig kan ik dat veel minder goed of kan ik dat veel beter niet. Omdat ik gewoon, ja, mijn lichaam en mijn brein zijn er ook gewoon veel mee bezig van dat ik geen honger moet hebben. Maar vaak merkte ik in de avond, dan had ik tijd om rustig iets voor mezelf te gaan doen. En dan had ik dus ook een soort van tijd of ruimte om bij mezelf na te gaan van, heb ik honger? En dan gaf mijn lichaam het dus ook veel duidelijker aan van, je hebt nu honger, dus ga nu eten. Mm-hmm. Terwijl overdag, ja, je hoort het natuurlijk vaak als excuus van, oh, ik ben vergeten te eten of, oh, ik had geen tijd om te eten. Maar voor mij was dat soms ook daadwerkelijk zo, omdat mijn hoofd gewoon soms werkt. Het is hetzelfde als dat ik letterlijk kan vergeten om te drinken.
Ja, nee, dat is een hele belangrijke inderdaad. En ook weer, daarin zijn we allemaal zo individueel, hè. We hebben allemaal ons eigen ding. En ik herken me daar dus wat minder in. Maar ik weet zeker dat heel veel mensen zich daar wel in herkennen. En sommige mensen zullen denken, hallo, ik heb juist dat ik niet meer wil eten na 7 uur 's avonds. Want er is ooit een dieetregel ergens verzonnen dat heeft gezegd dat je na 7 uur 's avonds niet meer mag eten, want dan verteer je niet meer bla bla bla, weet je wel. Zo zijn er ook mensen die daar juist een enorme geloofsovertuiging over hebben. Dus het gaat over het algemeen alle kanten op, maar je ziet wel vaak een enorme trend in bepaalde bepaalde dingen. En, maar überhaupt echt in de nacht honger hebben, dat heb ik letterlijk, buiten het feit dat ik in de avond vaak die inhaalslag nodig had, of tenminste dat ik dat heel erg ervaar, werd ik in de nacht wel altijd wakker met honger, toen ik actief aan het herstellen was. En soms heb ik het nog wel eens hoor, heel eerlijk, als ik overdag onbewust niet genoeg heb gegeten en ik ga plassen bijvoorbeeld, want ik moet altijd plassen in de nacht. Mocht ik honger hebben, en dat gebeurt echt nu zelden, maar dat kan wel eens voorkomen, dan ga ik alsnog eten, weet je. We zijn gewoon mensen, we zijn geen robots. Ons lijf zegt gewoon, hey, yo, geef me wat eten, al is het om 3 of 4 uur 's nachts.
Precies, ja. Ja, we zijn zo geneigd om te denken van, ja, maar je lichaam, dat hoort helemaal geen honger te hebben nu. Ik ben alleen maar aan het slapen, dus waarvoor heb je het eten nodig? Maar je lichaam doet soms gekke dingen, weet je. En soms heb je gewoon 's nachts honger en so be it. En luister er dan echt vooral naar, mijn zinziens. Ik moet er ook niet aan denken dat ik er niet naar luister, want dan lig ik gewoon wakker inderdaad. Misschien als beschermingsmechanisme van mijn brein, wat jij zei, van dat ze zoiets hebben van deze rodeo gaan we niet nog een keer doen. Maar ik kan niet slapen als ik honger heb.
Nee, ik kan dat inmiddels niet meer, maar dat is het hele probleem. Als je een eetstoornis, een actieve eetstoornis hebt, dan leer je jezelf natuurlijk zulke achterlijke trucjes aan. En dan kan je dat heel te zaakjes makkelijk waarschijnlijk onderdrukken. Ik bedoel, ik heb zelf ook met honger wakker gelegen. En op een gegeven moment, toen ik echt actief ging herstellen, dacht mijn lijf, ja, nee, dit trek ik niet meer. Geef me nu eten. Vaak ook, hoe meer je gaat eten, hoe meer honger je ook ervaart. Nou, dat had ik dus ook in de nacht. Maar op een gegeven moment denk je wel van, wanneer stopt het? Hallo, mag ik ook alsjeblieft een keer gewoon een volle nacht draaien? Precies. Maar ja, bij mij is dat ook best wel een lange tijd geduurd. En ik ben blij dat, nou ja, dat jij daar ook gewoon naar kan luisteren. En dat we, ja, dat het ook gewoon, ik hoop dat mensen hier naar luisteren en denken, oh ja, wacht, dit ervaar ik ook. En ik zit dat uit of ik luister ernaar. Dus ik hoop dat als je dit nu naar deze podcast luistert, dat jij diegene bent die zegt, oké, ik sta op en ik ga nu wat pakken.
Ja. Ja, en of je dit nou ervaart terwijl je misschien nog niet in herstel bent. Ik bedoel, ik hoop dat iedereen in herstel is. Maar stel je bent niet in herstel, dan kan je dit ook heel erg ervaren. Ik had het zelf ook tijdens mijn eetstoornis. En dan kwam het inderdaad voornamelijk omdat ik gewoon overdag mezelf zoveel aan het ontzeggen was. Heel actief. Dat ik 's avonds gewoon geen, ja, niks meer over had om juist naar die eetstoornis te luisteren en tegen die honger in te gaan. En dan is dus het echt belangrijk om wel overdag te gaan eten. Weet dat het heel normaal is om 's avonds honger te hebben als je overdag niet eet. Maar weet dat het ook nog normaler is om overdag wel te eten. En dan kan het zijn dat je alsnog 's avonds heel veel honger hebt en 's avonds misschien meer honger hebt. Maar dat is echt prima of je nou in herstel zit of niet.
Klopt. Nou ja, ik denk dat we hierbij wel duidelijk hebben aangegeven en hebben uitgelegd, tenminste dat hoop ik althans, hoe het allemaal ook vanuit een biologisch perspectief werkt, maar ook dat het heel normaal is dat heel veel mensen hier doorheen gaan, dat je dus niet alleen bent. Ik heb dit zelf meegemaakt, Bobby heeft hier ook delen van meegemaakt, het stukje echt in de nacht honger hebben, dat is ook weer iets. Ik heb heel vaak ook de vraag gekregen van, is het normaal om 's nachts honger te hebben? En dan vraag ik altijd, nou, heb je een eetstoornis? En iedereen die mij volgt, die dat vraagt, die heeft natuurlijk een eetstoornis. En is het antwoord ja, dan zeg ik altijd, ja, natuurlijk is het wel normaal. Want dan zal je wel ergens iets tekort komen. Dus, en alle ins en outs van jouw persoonlijke situatie kunnen wij niet weten, want we kennen jullie niet allemaal individueel. Maar ik denk voor mij persoonlijk was het feit dat ik, Dat stukje van de migration theory. En Bobby, jij hebt in de vorige aflevering, heb je in de show notes ook de websites van Shane Geisinger gezet. Ja. En alle links. Dus daar kunnen jullie het ook allemaal in teruglezen. Je moet je voorstellen dat als je de hele dag aan het migreren bent, als je de hele dag op zoek bent naar eten, dan denkt jouw primal brain, jouw caveman brain van oké, we kunnen niet even zitten en een snackie nemen hier. Want wat ik al eerder zei, we moeten zoveel mogelijk eten verzamelen en dan in de avond mogen we rusten en eten. Daarom voelen heel veel mensen bijvoorbeeld ook pijntjes en vermoeidheid pas in de avond en niet zozeer gedurende de dag, omdat ze alleen maar op die adrenaline leven. Dus dat is iets wat ik persoonlijk heel fascinerend vond en ook wat mij heel erg een soort van, ja, ik weet niet, minder alleen liet doen voelen en ook ergens weer van hoe fascinerend het brein en het lijf ook weer is, hè?
Ik blijf het
fascinerend vinden. Ja, ik vind het zo bijzonder inderdaad. Ja, dus nogmaals om terug to circle back to waar we mee begonnen. Hoe kom je hier uit? Nou, door letterlijk meer te eten gedurende de dag en eigenlijk gedurende de dag en in de avond. Want wat ik heel veel mensen nu hoor denken, van ja, maar wacht eens even. als ik dan gedurende de dag heel veel eet, stel nou dat ik inderdaad de hele dag broodjes met pindakaas wegwerk en taartjes en weet ik veel wat allemaal, mag ik dan ook nog in de avond net zoveel eten als dat ik wil? Uiteraard. We zeggen nu niet van oké, als je overdag heel veel eet, dan moet je jezelf in de avond inhouden. Nee, absoluut niet. Het gaat erom dat het wordt op een gegeven moment een bepaald patroon. Het is echt een feast restrict cycle, wat dus eigenlijk die nachthonger versterkt. Dus het allerbelangrijkste is dat je dus meer gaat eten gedurende de dag, maar niet alleen meer van gewoon random voedsel, nee, maar meer van de fear foods waar je de hele dag aan denkt. Dus als jij de hele dag denkt aan, oh mijn god, ik wil zo graag een appeltaart met slagroom eten, maar nee, dat doe ik pas in de avond. Eet die appeltaart met slagroom dan eerder. En dan is er een kans dat je in de avond er niet eens meer zin in hebt. En zo ja, dan moet je dat vooral ook gaan doen. Dus dat is mijn tip in hoe je hier overheen komt. En zo ben ik er ook overheen gekomen. Ja. Dat is eigenlijk de biggest takeaway.
Ja, sluit ik me helemaal bij aan. Ik denk dat het ook weer zo'n gevalletje is van dat je het moet gaan doen om het minder eng te maken. Want ik weet dat ik het heel vaak heel eng vond om gedurende de dag meer te eten. Inderdaad, omdat je dan bang bent van, wat nou als ik vanavond ook nog heel veel honger heb? En dan heb ik 2 keer heel veel gegeten. En natuurlijk is dat heel eng en dat zal ook wel een tijdje zo blijven. Maar naarmate je dat vaker gaat doen, dan ga je merken van dat het wel oké is voor je lichaam. En dat het is wat je lichaam nodig heeft. En op een gegeven moment waarschijnlijk dat je ook minder honger gaat krijgen in de avond. Uiteindelijk, ja, werd het zo'n normaal iets voor mij om gedurende de dag te zorgen dat ik genoeg at. Maar ook te accepteren als ik 's avonds wat meer honger had, dat ik het helemaal niet zo eng vond meer om gedurende de dag of in de avond veel te eten.
Klopt, ja. Ik denk dat we dit onderwerp nu duidelijk hebben belicht. Mocht je nog meer willen lezen erover, nou, ga dan ook sowieso naar de links in de show notes. Eventueel ook van de vorige aflevering. Ik heb hier dus ook nog een post over geschreven, letterlijk gisteren. Dus als je deze aflevering luistert, is dat inmiddels een week geleden. Maar die staat gewoon nog op mijn pagina. Met nog wat meer uitleg er ook bij. En als laatste willen we nog een luisteraarsvraag beantwoorden, omdat we daar vorige week niet aan toe zijn gekomen. Het heeft niet met dit onderwerp te maken, maar we willen vaak juist een onderwerp belichten of een vraag beantwoorden die niet zozeer met het onderwerp van de aflevering te maken heeft. En deze vraag ging over aankomen. En de vraag was letterlijk: hebben jullie een tip om te gaan, hoe om te gaan met aankomen? Het is natuurlijk een hele brede vraag. En Bobby, wil jij hem aftrappen?
Ja, is goed. Allereerst zo min mogelijk body checken, denk ik. Ik heb mijn spiegel op een gegeven moment achter de kast gezet, want ik merkte dat ik heel automatisch tijdens het omkleden of als ik even mijn kamer binnenliep, toch even snel mijn shirt omhoog even kijken hoe ik eruit zag. Of dus inderdaad tijdens het omkleden. En dat, ja, misschien was het in het begin inderdaad een beetje vermijden van dat gevoel, maar uiteindelijk heeft dat me wel heel erg geholpen om er minder waarde aan te hechten, want het werd niet meer zo iets waar ik iedere dag iets mee kon, want ik bodycheckte niet meer iedere dag, zeg maar. En vervolgens ben ik ook heel erg aan de slag gegaan met, ja, positieve affirmaties over mijn lichaam. Gewoon positieve gedachten, positieve opmerkingen die mensen misschien een keer hebben gemaakt. Dingen die mijn lichaam kan doen. Waar ik aan merkte van, oh ja, het is wel beter dat ik dit gewicht heb. En dat zo vaak mogelijk tegen mezelf gaan herhalen. Soms heb ik het ook bijvoorbeeld naast mijn spiegel, had ik op een gegeven moment heel veel briefjes. Op mijn spiegel had ik ook briefjes met een soort van herinneringen aan mezelf. Dat mijn lichaam goed was zoals het was en zoals het zou worden.
Ja. Nee, perfect. Echt prachtig. Ik heb letterlijk precies hetzelfde opgeschreven. Dat er gaat, denk ik, dat er inderdaad niks toe te voegen valt. Er wordt natuurlijk, wat ik wel bijzonder vind, / fascinerend, is dat er in heel veel eetstoorniskklinieken PMT wordt gegeven. Dus, waar staat het ook alweer voor?
Psychomotorische therapie.
Ja, inderdaad. Ja, dankjewel. Tenminste, wij hadden in mijn, en dit was denk ik, dit was 10 jaar geleden, dan moet je dus met jouw anorectische lijf voor een spiegel gaan staan. En terwijl je dus in het aankomproces zit en juist heel erg dingen benoemen die je mooi vindt of neutraal en dat soort dingen. En och, ik heb een verhaal een keer binnengekregen, daar ga ik, nou ja, dat is heel erg persoonlijk geweest van iemand die ook zei wat ze allemaal heeft meegemaakt in klinieken wat betreft lichaamsbeeld. Maar ik vind het persoonlijk best wel heftig, omdat dat er allemaal mensen zijn die in herstel zitten met een groeiend lijf en dat je er juist heel erg, dat de nadruk daar eigenlijk op wordt gelegd. Ik heb dat persoonlijk nooit als positief ervaren, maar dat ben ik. Ik weet niet, misschien zegt iemand nu of denkt iemand nu, oh ja, ik vond dat fantastisch. Ik heb letterlijk de eerste pak een beet 6-7 maanden echt letterlijk in geen spiegel gekeken. Ik heb inderdaad, wat jij ook zei, alle spiegels omgedraaid. Ik heb dingen over spiegels gehangen. Ik had echt zoiets van, ik wil... Want ik, weet je, je bent al de hele dag met je lijf. Ik bedoel, als je op een stoel zit, laat het heel eerlijk zijn. Je voelt gewoon wel of je benen breder zijn. Ik bedoel, je bent niet blind. Je hebt handen, je kan voelen. Dus het is niet dat je helemaal niet in contact staat met je lijf. Maar je hoeft er niet nog een schepje bovenop te doen door middel van het jezelf te bekijken in de spiegel. Dus dat was voor mij in ieder geval inderdaad ook een hele belangrijke, geen spiegels. En wat ik ook als tip vaak meegeef aan cliënten is, bodycheck is best wel een omgeving met een dingetje wat je automatisch soms doet. En als trucje, wat ook soms wel vaker wordt gegeven, is dat je een haarelastiekje of een haarbandje om je pols doet. En elke keer als jij dus aan je lijf zit, dus als je aan het bodychecken bent, dus stel dat je in je been aan het knijpen bent bijvoorbeeld, of in je buik of whatever, dat je dan zeg maar je elastiekje, haarelastiekje tegen je pols, ik doe het nu echt letterlijk bij mezelf, want ik heb altijd een haarelastiekje om mijn pols, dat je dat tegen je pols aanflikt, zeg maar, en auw, dat doet pijn. Dus dan gaat er gelijk een signaal naar je brein toe van, oh, er is dus eigenlijk, dit is iets negatiefs. En dat moet je jezelf trainen. Een soort Pavlov-reactie. Dus het gaat niet automatisch, dus geen overnight dingetje. Dus dat heeft mij geholpen. Dat ik elke keer dacht, oh ja, shit. Dus het werd ook op een soort automatisme. Dat als ik aan mijn been, bij mij was mijn buik en mijn benen waren mijn zwaktepunten, zeg maar. Daar was ik altijd heel erg op gefocust. Dus het moment dat ik dat ging doen, dacht ik, oh ja, elastiekje, nee, ik doe iets fout. Dus bij mij was dat een soort van hele goede associatie. Dus dat hielp om het te stoppen.
Goeie tip.
Ja, en verder denk ik altijd, ja, afleiding. Ga ook met mensen om die totaal niet met lijven bezig zijn of met lichamen. Zoek echt afleiding in fijne, creatieve outlets. Eventueel met mensen of alleen. Dus afleiding was voor mij ook een hele belangrijke, want anders ben je de hele dag alleen maar met dat groeiende lijf bezig. Maar voor de rest kan me alleen maar aansluiten en beamen met alles wat jij net zei.
Top.
Super.
Nog één toevoeging aan de elastiekjes tip. Voor de mensen die nu denken, oh mooi, dan ga ik mezelf heel hard met zo'n elastiekje pangen, of hoe je het ook wil noemen, en pijn doen. Wees daar ook wel voorzichtig in natuurlijk.
Absoluut.
Kleine disclaimer, je hoeft het niet hard te doen. Het moet een onprettige sensatie zijn. Het hoeft niet per se pijn te doen, of liever niet eigenlijk.
Zeker, absoluut. Ja, helemaal eens. All right, nou dat was hem dan voor nu, hè?
Denk het wel.
Oké, super.
We hopen dat jullie het een leuke aflevering vonden.
En laat een rating en review achter. En mocht je het leuk vinden, vergeet ons dan niet te volgen op @therecoveryclub.podcast.
Dan zijn we er heel graag volgende week weer.
Tot volgende week. Doei! Doei.